onze hulp staat in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God en Vader, in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we met elkaar uit de 22e psalm, de versen 6 en 11. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prang de nood, de noodheid is nabij. Ik heb buiten u, daar ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. Een stierenheer uit Bazan, sterk van krachten en fel verwoed, omringt me aan alle zijden. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert, verhoor mij, Heer, en red mij van het gedier dat sterk van horen rondom mij heen zwiert, mij staat naar het leven. Dan wordt uw naam door mij met roem verheven. Ik zal uw lof, mijn broederen, vertellen. Ik heb in uw huis bij al mijn metgezellen dan prijzen stof. De versen 6 en 11 uit de 22e psalm. Luisteren we nu naar de heilige wet des Heeren, onze Gods. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is. Nog van hetgeen dat onder op de aarde is. Nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We nu met u gaan lezen wat we vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 26e hoofdstuk van vers 55 tot en met 68. We noemen nu Matteüs 26 van vers 55 tot en met 68. Te dier uren sprak Jezus tot de scharen: gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar met zwaarden en stokken om mij gevangen te nemen. Dagelijks zat ik bij u, lerende in de tempel, en ge hebt me niet gegrepen. Doch dit alles is geschied opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen, hem verlatende. die nu Jezus gevangen genomen hadden, leidde hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en de ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoge priesters, en binnengegaan zijnde, zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat ze hem doden mochten. En vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen gekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen er twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en hem in 3 dagen opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. En Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu af zult ge zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt ge zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En ze antwoordden de zeiden: hij is des doods schuldig. Toen spuwden ze in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? De woorden van de tekst die we in dit uur met u willen overdenken, lezen we hier in het u voorgelezen schriftgedeelte in Matteüs 26. Het 63ste vers, het eerste gedeelte. Matteüs 26, vers 63. Alleen deze woorden: doch Jezus zweeg stil. Bidden we nu, geliefden, met elkander om de bediening van den Heilige Geest, om de kracht ook van de rijke borgtocht die in dit woord besloten ligt, dat Jezus stilgezwegen heeft, eens verheerlijkt mag worden aan onze harten. Want goedertierne God, gij werkt het alles door uw dierbare geest en uw woord in de harten. En zo buigen wij dan ook aan de morgenstond van deze uwe dag, de dag gewijd aan uw dienst en genoemd naar uw naam, ons neder voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht en smeken wij u: Heere, wil gij uzelf verheerlijken, ook in het midden van ons. Ach, kom eens mee in de bediening van het woord met die levenwekkende, zielsvernederende en zielsvertederende bediening van uw heilige geest. Gij hebt zelf die rijke belofte willen geven dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het zal doen al hetgeen wat u behaagt, mocht dat goddelijke behagen onder ons verheerlijkt worden. Ook in deze uren, Heere, gij schenkt ons het voorrecht boven zoveel die op deze nieuwe dag in zonderheid openbaren hoe diep we gevallen zijn in ons bondshoofd Adam, waarin we een vijandschap tegen u en uw zalige dienst hebben aangegaan. De duizenden en duizenden leven daarheen en maken van uw dag de zondedag bij uitnemendheid. Een dag om het vlees uit te leven en zich te verlustigen in de dingen deze wereld. Ach Heer, wat uit stof is, het neemt een eind door de tijd die alles schendt. En ach, de mens van nature aan het stof gekluisterd, beseft uw daden niet. Geen dwaas weet wat hij ziet. Zijn oordeel is verduisterd. U maakt gij nog onderscheid in deze zin, Heer, dat gij ons doet leven op de erve des verbonds, dat wij nog mogen leven onder de verkondiging van het evangelie van vrije genade, dat wij nog mochten opgaan naar uw huis, Heer, en mocht dat nu zijn eens met een hart van brandend verlangen naar u en uw zalige gemeenschap. Want waar zulk een hart gekend wordt, daar zal het toch ervaren dat gij geen land van uiterste duisternis zijt, maar dat gij het brandende hart naar u en uw zalige gemeenschap wilt verkwikken, wilt bemoedigen, wilt onderwijzen, wilt vertroosten, wilt leiden als aan uw hand in het spoor der gerechtigheid om uw naams wil. En zo heffen wij dan harten en handen tot u op in uw hemels heiligdom en smeken u, Heere, verheerlijk uzelf nog eens in onze harten. Als we weder met elkander willen overdenken een bladzijde uit uw borgtochtelijk lijden, o koning, uw duur gekochte kerk, die uw Sion zo duur gekocht hebt met de prijs van uw eigen dierbaar harte bloed, die zo volmaakt vervuld hebt wat gij al in die stille raad des vredes uit liefde tot uw vader en uit liefde tot uw volk hebt beloofd, uzelf en al hebt gegeven, wat hebt er in de volheid destijds alles gedaan, wat er bij God te doen was, opdat verloren zondaren met God verzoend, weer eeuwig bij u zouden wonen, in uw eeuwige tabernakelen, en waar wij nu iets uit dat borg lijden willen overdenken. Nou bidden we u, Heer, kom erin mee. Wil gij ons verstand verlichten, onze blik verruimen, ons hart eens openen voor het woord. Want Heer, anders verstaan we het niet eens. Ach, moest gereeds klagen van uw volk Israël onder den oude dag. Mijn volk gaat verloren, omdat het geen kennis heeft. Een os kent zijn bezitter en een ezel de krib, zijn Heere, maar mijn volk kent niet. Ach Heere, wat geldt dit ook nog in deze tijd. En u bidden we, mocht het u dan behagen, ons te binden aan het woord. Wil de oren eens doorboren, laat het woord ingang en weerklank mogen vinden in het hart. Onze natuurlijke vijandschap mocht eens worden gebroken. De zonden mochten ons worden ontdekt. Onze eigen gerechtigheden mochten eens worden als een wegwerpelijk kleed. Want in zulk een hart worden behoeften aan een borg en zaligmaker geboren. Daar ligt de levende behoefte om in uw Christus geborgen te mogen zijn, u te mogen kennen, om in uw bloed gewassen en met uw gerechtigheid gedekt te mogen worden. Heere, zo mocht u zelf nog eens onder ons willen verheerlijken, voor onze kinderen, jongeren en ouderen. Ach, we hebben met elkander die hartvernieuwende genade nodig, om levende of derven des verbonds in de weg der wedergeboorte in te mogen gaan tot de goederen des verbonds, Heer. En dat gaat nog altijd in die weg waarin gij zelf gezegd hebt, ken uw ellende, ken uw zonden en ongerechtigheden, dat gij tegen mij gezondigd hebt. En wie zijn zonde beleidt en laat, die zal warmhartigheid geschieden. Wel nu dan, waar dit toch ook een vrucht is uit uw borgtochtelijk werk, verheerlijk de koning aan s vaders rechterhand, mocht het u behagen dit te willen werken in de harten, gij die eens stil zweeg tegenover uw vijanden, hebt gezwegen tegenover uw vader, omdat gij stond als de borg met schuld en vloek der uwe beladen, in de staat eens zondaars, in een staat van diepe ellende, staande voor de rechter van hemel en aarde, die u naar zo'n goddelijk recht moest oordelen. En had gij niets in te brengen, hoewel gij zelf heilig waart, rechtvaardig, afgescheiden van de zondaren, hoger dan de hemelen geworden. Maar o, die onbegrijpelijke liefde, wie meet deze liefde, de breedte en de lengte, de diepte en de hoogte. We kunnen het niet en we vermogen het niet, dat gij al zo liefde vader had, dat gij u hebt willen geven, om zijn deugden te verheerlijken, zijn wet volmaakt te vervullen, een volkomen gehoorzaamheid te betonen, en alzo Gods eer te zoeken, en de zaligheid van uw kerk. En uit die liefde zijt gij die bange weg van diepe ellende en Gods verlating willen gaan, op dat God vergetende en God verlatende schepselen weer met u verzoend, eeuwig met u verenigd zouden worden. En zo hebt gij dan ook gezwegen ter wille van uw volk, dat volk dat maar niet zwijgen kan en dat maar niet zwijgen wil, als uw hand eens zwaar op hem drukt, als gij eens komt met het kruis van beproeving, van ziekte, van rouw, van smart, van tegenheen, o God, dan worden we gewaar welke opstand er vaak in dat hart woont, hoe onverenigd we met u weg liggen, Heer. En al wordt het hart er schuldig onder, het kan maar niet komen waar het zijn moet, tenzij gij het er zelf brengt, o dierbare borg en zaligmaker. Gij hebt gezwegen waar dat volk niet zwijgen wil. Gij hebt aangebracht waar dat volk niet aan, wat dat volk niet aanbrengen kan. Opdat zij zwijgend onder uw recht uw vonnis zouden billijken, maar ook door de kracht der genade nu zouden ervaren dat waar de borg zweeg, gij nu hoort en vol zalige God spreken gaat, dat ge geen zonde meer ziet in uw Jacob en geen overtreding in uw Israël. Ach, mochten die gezegende borg vruchten nog eens aan onze harten verheerlijkt worden, zo mocht uw volk bij vernieuwing nog weer eens inleven dat grote wonder van uw eeuwige soevereine liefde en die aanbiddende verwondering, wat gij gezegende bloedbruidegom voor haar hebt willen doen. Ach, wat is het nuttig en wat is het voor de ziel profijtelijk al meer te worden ingeleid in uw borgtochtelijk werk. Want alles wat gij toch gedaan hebt, o koning uw kerk, deed ge als borg voor uw volk. En zo liggen overal voor uw kerk de rijkste en de gezegendste lessen. Nu dan, Heer, wil gij ons onderwijzen, wil gij ons tezamen verblijden door uw daden. Gedenk daartoe aan hem die de mond tot u is. Wees gij zijn voorprediker. Leg de woorden maar in zijn hart en op zijn lippen, opdat hij u naprediken mag. Gedenk aan al uw knechten, wees aan alle plaatsen uw heerschap bij. Gedenk aan alle zieken onder ons. Zij die in het ziekenhuis verkeren, u kent ze bij namen en we dragen ze bijzonder aan u op. O Heere, als die grote medicijnmeester, mocht het u behagen ze naar het zwakke, zieke lichaam nog te willen ondersteunen. Kon het u believen en behagen te genezen, dat ze nog weer uit het ziekenhuis thuisgebracht mochten worden. Heere, wat heb je het ook in ons persoonlijk leven, dan nog boven bidden en denken willen maken, waar zo vaak vrezen was. Hebt gij de vrezen nog willen beschamen, de stille hopen die daar lag op u, hoe bestreden ook, willen bevestigen. Ge hebt haar, die ons lief en dierbaar is, nog uit het ziekenhuis weer terug willen brengen. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe betaamt het ons, Heere, wat ge toch sprak tot de zielen en wat de beleving zijn mocht. De Heer is ons schild en is onze sterkte. Mijn hart heeft op hem betrouwd en ik ben geholpen. Dies springt mijn hart op van vreugde en ik zal u in mijn lofzangen prijzen. Maar Heere, nu staan we alweer zo arm, zo ellendig en zo ongelukkig in onszelf, dat we de rechte dankerkentenis voor u niet eens kunnen opbrengen. Tenzij dat gij zelf dankende hoge priester, u zelf weer verheerlijk door uw geest in het hart. Gij zijt toch niet alleen de bidder, maar gij zijt ook de danker uws volks. En zo hebben we alles in u. En zo kan ons hart in u zeggen, gelooft zij God, met diepst ontzag. Hij overlaat ons, dag aan dag, met zijn gunst bewijs. Lieve God, u komt het eeuwig toe, en hier hebben we maar geen tong en geen mond. Dat komt strakjes. Heere, eens zal uw kerk u toch volmaakt dienen, volmaakt uw lof zingen, lieve God, kon het u behagen, wil ons uit vrije genade daar allemaal een plaatsje geven, om uw verbondswil. Amen. Zie, geliefden, de bladzijde uit het borgtochtelijke lijden van den Heer Jezus Christus, die hier voor ons ligt opengeslagen, spreekt ook weer zo rijk van die onbegrijpelijke liefde en eeuwige ontfermingen des Heere Heere tegen zijn in zichzelf zo zondig, schuldig, ellendig en verloren volk. En wat moet het ons treffen, geliefde? Ik weet het niet of het u wel eens ooit zo gegaan is, of uw hart daar nu wel eens ooit bij stilgezet is. Maar welke bladzijde ge ook leest, en u mag het dus in stille meditatie uw ziel overdenken, dat is vooral zo nuttig, dan moet het ons treffen. Dat telkens weer de volkomene gewilligheid van de borg voorop staat om te doen wat hij in de stilte der eeuwigheid al op zich genomen had. En dat die gezegende borg zelfs begeerd heeft, verlangd heeft om alles volmaakt te vervullen, wat hij al in de eeuwigheid met de Vader en de Heilige Geest overeengekomen was, om alles te doen wat er bij God te doen was, Gods recht te handhaven, Gods wet te vervullen, Gods eer te zoeken en op te luisteren, Satans kop te vermorzelen, de zonde te verzoenen, zijn kerk te verlossen en te bevrijden, opdat God er enig weer alles en in allen zou zijn. En u heeft die borg maar begeerd dat te doen. Hoe geeft hij zich in volle liefde over? We hebben 14 dagen geleden er het nog met u overdacht. Als Christus dan zijn laatste schreden zetten gaat op het laatste stukje van de lijdensweg, dan gaat hij die weg zingende betreden. Christus is zingend naar God gegaan. Het zij met heilige eerbied gezegd. De borg had er zin in. En daarom mocht hij zingen. God heb ik lief. Hij hoort mijn stem. Die borgtochtelijke gewilligheid. Wat zien we die ook in de bladzijde die nu voor ons opgeslagen ligt. Als Jezus zwijgt tegenover zijn valse beschuldigers voor het Sanhedrin. En toch. Nu komt de volle felheid van het lijden op Christus aan. Want immers, we moeten het lijden van de Heer Jezus niet beperken tot de laatste week van zijn omwandeling op aarde. Ach nee, geliefden, als hij ligt als een hulpeloos wicht in Bethlehems kribbe, dan hangt reeds boven hem de zwarte, roetzwarte wolk. Van Gods rechtvaardige toren over de zonde en de ongerechtigheden der zijn. En die roetzwarte wolk van Gods toren heeft van meet af steeds op hem gedrupt. 33 jaren lang. En dan, de laatste week, als hij de paaszaal uitgaat. En hij gaat dan naar de Hof der Olijven. Dan opeens barst die wolk van Gods toren. En dan wordt het één geweldige stortvloed van toren, van gramschap, van ongenoegen Gods. Dan barst de donder van Gods heilige gerechtigheid over de borg los. En midden onder de bliksemen van zijn heilig recht, onder de benauwdheden van de Satan en de hellesmart, is de borg zo gewillig en zo bereid, omdat hij steeds twee dingen ziet. Hij ziet zijn vader, wiens eer hij zoekt en die hij lief heeft boven alles. En hij ziet zijn kerk. Zijn volk, zijn bruid, die hij zo oprecht bemint en waarvoor hij ook nu gaat in de stortvloed van de toren Gods. O God, de donder en de bliksem is voor mij, omdat het licht van uw vriendelijk aangezicht voor uw volk zij. Denk u dit één zin. Mocht dit nu de vrucht zijn van de overdenking van deze woorden, doch Jezus zweeg stil. Jezus zwijgt, want wij kunnen en willen niet zwijgen. Dat is ook borg toch? Weet wel, de vrome mens die van Christus werk niks verstaat, begrijpt het niet eens. Maar het is zo machtig, hè. Jezus zwijgt. Wij willen niet zwijgen. Maar nu heb ik een zwijgende borg, die ook daarin mijn zonde verzoent, aanbrengt voor God wat ik niet aanbrengen kan. En omdat hij zwijgt, nu gaat God de Vader spreken
Ik zie geen zonde in mijn Jacob. En ik zie geen overtreding in mijn Israël. Nu wil God gaan spreken in uw hart dat hij je lief heeft. Met een eeuwige liefde. Is dat geen eeuwig wonder? Hè, toen u kreeg uw hart door de genade eens te geloven. Jezus zweeg. Opdat ik strakjes eeuwig zal kunnen zingen. Gij hebt ons gode gekocht met uw dierbaar bloed. Dat is het. Ja. Kom, een welsprekend stilzwijgen. Een zwijgen tegenover zijn vijand. Een zwijgen voor zijn vader. En een zwijgen ter wille van zijn volk. Een welsprekend stilzwijgen. Een zwijgen tegenover de vijand. Een zwijgen voor zijn vader en een zwijgen ter wille van zijn volk. Komt, zingen we dan eerst met elkaar uit de 56e psalm, de verzen 1 en 2. En intussen doet gij u een arbeid waartoe de Heer u en uw gaven zit. Doch Jezus zweeg stil. Zie geliefden, de geschiedenis van onze tekstwoorden brengen ons met onze gedachten niet
in de vergadering van de gewone Joodse raad, die vergaderde in een van de nevengebouwen van de tempel. En die, zodra als het dag geworden is, zal samenkomen om officieel het doodvonnis over Jezus uit te spreken. Neem wat we lezen hier in de tekst van het zwijgen van Jezus, brengt ons in een van de gebouwen rondom de tuin van het hoge priesterlijke paleis van Caiaphas, waar het Joodse Sanhedrin ijlings in nachtelijke zitting bijeengekomen is om het doodvonnis over Jezus voor te bereiden. Het rechtsgeding is reeds in volle gang. Of liever gezegd, het wil ten spijt van overpriesters en schriftgeleerden en fariseeën met al hun listen en met al wat ze proberen, dat rechtsgeding wil maar niet op gang komen. Ach, het wordt hier aan de vijanden van Jezus vervuld, wat David eens zeide van zijn vijanden in Psalm 141. Ze worden gevangen in hun eigen gaar. Zie maar daar in die zaal van het hoge priesterlijk paleis. Ze konden eerst, ten spijt van alles, maar geen valse getuigen vinden. Wat ze ook probeerden, wat ze in het werk stelden, maar ze slaagden niet met alle getuigen die kwamen opzetten om aan dat getuigenis op meerder of minder wijze enig schijn van recht te geven, om dan op grond daarvan de gevangen Jezus te kunnen veroordelen. Als ze dan eindelijk twee valse getuigen gevonden hebben, dan blijkt het getuigenis van deze twee zo in strijd met elkander, dat ze daar feitelijk nog totaal niets mee beginnen kunnen. Om althans op grond van enig recht, schijn van recht, dan een oordeel te kunnen uitspreken. Immers die ene getuige die komt verklaren dat hij heeft Jezus horen zeggen, dat hij gezegd heeft, ik kan de tempel Gods afbreken. En die andere die komt en die zegt, ja, hij heeft gezegd, ik zal de tempel Gods afbreken en deze in 3 dagen opbouwen. Ach, wij weten al te goed dat Jezus dit niet gesproken heeft. Zeker, Jezus had wel iets dergelijks gezegd, maar dan toch niet van de tempel Gods, maar van zijn eigen lichaam, van de tempel zijns lichaams, had Jezus gezegd dat die zou afgebroken worden. Maar dan niet dat hij het zou doen, maar dat de Joden de tempel zijns lichaams zouden afbreken door het te nagelen aan het kruishout der schande. Maar hij zou na 3 dagen uit de dood weder opstaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht brengen. Maar wat doet nu Caiaphas, de hoge priester? Ach, wat doet een mens die totaal verward zit in de strikken van de Satan? Wat doet zo'n mens? Kom vriend, zeg dat nou eens. Wel, verward zittende in de strikken van de Satan kan zo iemand niet anders doen dan wat Satans werk is. Dat verstaat u. Hoe hebben we veel te vragen? Want weet jij wel, vriend, en wij liggen alle van nature immers onder de macht en de heerschappij van die Satan. Daar moest je onder vandaan, wil je hem kwijtraken.
want mijn medereiziger naar de eeuwigheid. Zeg, vriend, komen wij onder zijn macht niet vandaan, maar dan raak jij hem ook nooit kwijt. En nu is dit het eeuwige wonder. Zeg, je kunt die duivel kwijtraken. En je kunt van onder zijn macht vandaan komen, door dat dierbare geloof aan die zwijgende borg, die hier staat in de zaal van Caiaphas Paleis, en die zwijgt tegenover zijn vijanden. Ach, werd er in ons hart maar meer de noodzakelijkheid geboren, om in Jezus Christus geborgen te mogen zijn. Zie, wat doet nu die Caiaphas, dit Satanskind? Hij maakt gretig gebruik van dit dubbel getuigenis dat deze valse getuigen geven, al stemt het dan ook niet in alles met elkander overeen. En dan, in gehuichelde verontwaardiging, springt hij op van zijn zetel en dan slingert hij Jezus, alsof hij de grootste heiligschenner was, die zijn handen had durven uitsteken naar de tempel Gods. Nog eens, hij slingert hem, alsof hij de grootste misdadiger ware, de vraag in het aangezicht: antwoordt gij niets? Wat getuigen deze tegen u? Wat een onheilig, vreselijk toneel, hier in die zaal. Daar staat die onheilige, onwaardige, ja onwaarachtige hoge priester tegenover de hoge priester, de rechtvaardige, de reine, de heilige, de afgescheidene van de zondaar en hoger dan de hemelen geworden zijn. Hier staan nu twee hoge priesters. De ene hoge priester uit het hemelse heiligdom, met het smetteloze kleed, zijn reinheid en heiligheid, waarmee hij dienen kan in het heiligdom Gods voor zijn Vader. Deze gezegende hoge priester, hij staat hier. En daar staat voor hem de hoge priester Caiaphas, het Satans kind, de vervloekte. Wonderlijk toneel, geliefde. En wat doet nu de Heer Jezus? Slingert hij nu, zeer verontwaardigd zijnde, deze valse getuigenis ver van zich weg? Heeft Jezus nu met één woord de mond van die leugensprekers gestopt? Wel, vriend, één woord en hij had zijn levend ter helle kunnen doen varen, gelijk in zijn Korach, Datan en Abiram. Lees nu de woorden van de tekst. Doch Jezus zweeg stil. O, dit wondere zwijgen van Jezus in een van de meest aangrijpendste ogenblikken van de wereldgeschiedenis is welsprekender dan het welsprekendste pleidooi ooit had kunnen zijn. Want we hebben hier een van de meest aangrijpende ogenblikken van de wereldgeschiedenis. Ja, wel, hoort dan toch. En als u dit niet ziet, wat ziet u dan nog weinig van de betekenis van het lijden van Christus? Heel dat lijdenswerk van Christus had maar niet alleen betekenis voor zijn volk, voor zijn kerk, maar dat heeft betekenis voor hemel en aarde. Nou ja. Door zijn borgtocht, door dat werk van die dierbare Christus, verwachten we nieuwe hemelen en nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En die is het wereldgeschiedenis dat Christus maakt. Want al zo lief had God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ook die schepping wordt door dat borgwerk verlost, vrijgemaakt. En daarom zal straks zijn kerk op die aarde weer komen. Er eeuwig vol zalig leven. En ze zullen daar eeuwig zingen van de goedertierenheden hun God. Zeg, geliefden, hebt ge daar ook hoop op? Ik kom straks terug. Het is bekend dat we er allemaal uitgaan. Tenzij dan, ja, misschien de jongeren onder ons, het kan best. Dat die misschien nog zullen beleven dat Jezus komt op de wolken des hemels. En dan zullen we in een punt des tijds veranderd worden. Maar anders, het is bekend, we moeten er allen uit. Maar daar is een volk dat zeggen mag, ik moet er wel uit, maar ik kom erop terug. Zou je dat ook kunnen zeggen? Nou, toen nou hoor, geef nou in je hart weer eens een antwoord. U moet toch met de prediking meedoen, dan zal dat woord door die lieve geest zijn kracht doen in je hart. Kom je erop terug? Alle die straks terugkomen op de nieuwe aarde, zullen eeuwig zingen als vrucht van Jezus zwijgen hier. Och, wat ligt toch alles in de Heere Jezus. Daar kun je nooit genoeg van krijgen. Nee. Maar alles wat de kerk ontvangt, het is alles vrucht van zijn gezegende borg. Doch Jezus zweeg stil. Kon de Heere Jezus die valse getuigen dan niet antwoorden? Had de Heere Jezus dan geen tegenreden tegen deze valse getuigen? Ach, zeker geliefd. Maar we zeiden, we zien hier allereerst een zwijgen tegenover zijn vijanden. De Heere Jezus wil op die valse beschuldiging niet ingaan. Het is de moeite niet waard. Het is zo doorzichtig. En wat houdt zo'n beschuldiging nu feitelijk in? Er komt er eentje en die zegt, ja, waar de hoge priester, hij heeft gezegd, ik zal de tempel Gods afbreken. Maar er was niks van gebeurd. En dan komt een ander en die zegt, ja nee, hij heeft gezegd, ik kan het. Ach, de Heere Jezus gaat op deze zaken niet in. Hij zwijgt tegenover zijn vijand. Door dat zwijgen wil Jezus, die voorzitter, en dat Joodse Sanhedrin dringen om tot de hoofdzaak over te gaan. Namelijk hiertoe, om hem te veroordelen over de belijdenis dat hij is de zoon des levenden Gods. Die vraag, die moet die voorzitter aan de orde gaan stellen. En dan zal Jezus veroordeeld worden, en dat is nu zijn borgtocht, en dat wil hij niet. Veroordeeld worden op de belijdenis dat hij de zoon des levende Gods is. En hoe vreemd het nu klinken mogen, maar nu leidt hier Caiaphas de vergadering niet, maar het is Jezus zelf die deze vergadering als leidt, geliefden. En zo is daar een zwijgen van de Heere Jezus Christus tegenover zijn vijanden. Wat zien we ook hier alweer vervuld? De profetie, even her, door Jesaja gesproken, als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Doch Jezus zweeg stil. En zo is dit zwijgen van Jezus in de tweede plaats een zwijgen voor zijn vader. Want geliefde, Jezus kon niet antwoorden, omdat hij was de plaatsbekledende borg die met de schuld en de vloek beladen het woord van de dichter tot het zijne kon maken. Wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. O zeker, hier staat de Heer Jezus tegenover die goddeloze raad als een onschuldige. Maar hij staat tegenover zijn vader als een diep schuldige. Hier staat Jezus als de borg, als de ramplazant en de representant van al de zijn. En er staat ook hier Christus in de staat eens schuldige voor het aangezicht van zijn vader geliefde. En dan is op hem van toepassing dat woord van Psalm 69. Men eist van mij, maar ik me onschuldig ken, het geroofde weer, ik moet voor voldoening zorgen. Gij weet, o God, hoe ver ik strafbaar ben. U is mijn schuld, mijn dwaasheid, niet verborgen. Die geen zonde gekend heeft, die heeft hij zonde voor ons gemaakt. Jezus zwijgt, omdat hij hier achter die valse getuigen hoort de stem van zijn God. Alle ongerechtigheid is op u. Jezus zwijgt, omdat hij achter die onheilige hoge priester ziet, de heilige zelf, die hem als schulddrager komt vonnissen. Hem alleen voor het ganse volk. Omdat hij achter dat onrecht, die er mensen ziet, het hoogste recht, waartegen hij als borg niets vermag in te brengen. Hij is één met zondaren, schuldig in Gods gericht. En als hij daar dan staat, beladen met al de zonde en de vloek der zijde, moet Jezus voor die rechter, God zijn vader, zwijgen. Voetius, bekende godgeleerde, de professor van de universiteit in Utrecht, deze godzalige Voetius, zei eens, toen Jezus daar zweeg en daar stond als schuldige, stond hij er ook voor mij. Daar moet het toch, geloof me, daar moet het toch echt naartoe bij. Zal de vrucht van Christus borgtocht in u verheerlijkt worden, zullen we door het geloof met Christus verenigd moeten zijn. En dat geloof leert hem zien als de drager van zijn zonde, zijn schuld en zijn vloek. Want dit is het rijk. Doch Jezus zweeg stil, hou dit vast. Steeds ziet de borg, achter al dat onheilige gebeuren, zijn heilige vader, die als rechter hem nu oordeelt, in de plaats van zijn volk, waarvoor hij zich gegeven heeft. Hij ziet in de tweede plaats ook, achter dit alles, zijn volk. Ze mogen hem binden, vriend, in de hof van Gethsemane. Hè? Daar hebben ze hem gebonden. Ja. Maar ze kunnen hem niet binden in zijn eeuwige liefde. En omdat hij zijn bruid eeuwig lief heeft, is hij in die liefde niet te binden. Zwijgt hij voor die heilige vader, voor wie hij nu staat, in de plaats van zijn volk. Ach, zie het eens goed, ook hier moest u, ik staan. Moest de kerk staan. Vriend, en wat doet Christus nu? Nu neemt Christus een kerk. En hij zet die kerk opzij. En hij gaat er staan. Heilige Vader, zoekt het nu maar in mij. Wat had hij gezegd in Gethsemane? Weet het nog? Toen die Godvergeten bende kwam om hem te binden en hem weg te voeren. Toen heeft hij immers gezegd, indien ge dan mij zoekt, zo laat deze henen gaan. Nu moet u dat, zo laat deze henen gaan, goed verstaan. Dat was niet een wens. Nog eens, zo wordt dat dikwijls gelezen en verstaan. Alsof de Heer Jezus nu verzocht, ja, als u nu mij gevangen neemt, zou je dan de discipelen weg willen laten gaan? Wel nee, dat zou er nou nog bij moeten komen. He? Dan zou die Heer Jezus, die tevens de Zoon Gods is, de Heer en de gebieder van alles, zou die aan die duivelskinderen dan moeten vragen, wees eens alsjeblieft weg laten gaan? Als het zo was het voor u en voor mij eeuwig verloren. Ja, nee, dit is het. In Gethsemane heeft die borg gezegd, gezoekt mij, hier ben ik, nu gaan deze vrij uit. Deze laat ge nu heen gaan. Dat is een gebod. En dan gaan ze weg. En weet je hoe ze dan weggaan? He? Onder het vrijgeleide van de borg. En daarom staat nu die borg hier in de staat van een schuldige voor zijn vader. En dan moet hij zwijgen. Want God is recht als hij nu oordelen gaat en hij gaat hem zenden in de diepte der godsverlating en de smarten der hel. Want dat heeft zijn kerk, u en ik, verdiend. Versta je er wat van met je hart? Toen nu. Laat ik u eens wijzen. Ik geef maar een Bijbels voorbeeld. Jozua de hoge priester. Toen die in het gericht stond, mijn beste vriend. U kent hem toch uit het heilig blad. Daar staat Jozua de hoge priester. Met het vuile kleed. En daar komt de duivel per mantel aan zijn rechterhand staan. En daar zegt de duivel vlak voor de troon van God. Dat dorst hij toen. En dat kon hij toen nog hoor. En toen zegt hij wijzend op die hoge priester met dat vuile kleed. Deze is een prooi voor mij. Maar dan had die duivel op één ding niet gerekend. Dat God hem altijd voor is. En dan spreekt van de troon de koning zelf. Is deze niet een brandhout uit het vuurger? Is deze niet die Jeruzalem verkiest? Jozua zelf moest zwijgen. Want die duivel had wel gelijk, beste vrienden. Toen hij zei, die priester mag u niet dienen, want die heeft een vuil kleed. Dus de duivel had wel gelijk. Daarom kon Jozua niets terugzeggen. Jozua zweeg. En hij liet het oordeel over aan hem, die rechtvaardig oordeelt. En zo gaat het in elk zondaar. Zolang een mens niet zaligmakend ontdekt wordt door den Heilige Geest, willen we in wezen van geen zonde en schuld weten. We praten er wel over.
Maar het hart beleeft zijn zondeschuld voor God niet. Door de zaligmakende ontdekking van den Heilige Geest wordt al dat volk met de zonden en de schulden bekend gemaakt. En die nu waarlijk zondaar voor God gemaakt wordt. En als het ware zichzelf krijgt te zien staande tegenover die heilige en rechtvaardige God. Die gaat zichzelf gevoelen als een vloekwaardig, schuldig zondaar. Wat doet zo'n mens in dat gericht? Heb je dan nog veel te vertellen? Och, daar verstommen we. Daar moet hij zwijgen. Met deze diepe overtuiging in zijn ziel. Als nu die heilige God naar mij zou doen. Naar mijn zonden en afmaken. Hij zou me eeuwig moeten wegwijzen. Dat beaamt dat zwijgend hart. Het zwijgt. Het doet niet dit. En dat zeg ik eens vrijmoedig in deze uren. Het doet niet dit. Heere, gooi me dan maar in de hel. Die praat hoor je wel eens. En dan vinden ze dat nog. Dat vinden ze dan nog ontdekkend. En dat vinden ze dan nog zwaar. En dat vinden ze nog kostelijk ook. Alsof zijn ziel daar zou zeggen. Moet nou, heren, gooi me dan maar in de hel. Want ik ben het niet waard. Dat hoor je nog alles vertellen. Hè? En dan lijkt dat zwaar. En echt. Er is niks van God bij hoor. Ik bid het om je arme ziel. Verkoop je ziel ook niet aan die kletspraat. Want er wordt ook zwaar geboomd. Zonder dat er wat van gekend en beleefd wordt. Dit is waar. Als een ziel voor God in de schuld staat. En dat is vrucht van de borg. Nu zwijgt die borg zijn tegenover zijn vader. Want hij staat voor zijn volk in de staat eens schuldig. Zo leert ook die ziel zwijgen. Aan zijn zonden en schuld ontdekt. In zijn ziel beaamt hij het. Dat God geen onrecht zou doen. Dan is wel waar. Dat zou hij als met zijn bloed wel willen ondertekenen. Als God het oordeel handhaaft. Is hij recht in zijn richten. En heilig in zijn oordeel. Hij valt God in zijn recht. Volkomen toe. Maar hij zwijgt. Want. En dan kan dat hart. Er in dat ogenblik wel geen rekenschap van geven. Och dan ligt er in dat hart. Vriend. Versta je me wel vanmorgen. Dan ligt er in dat hart toch iets. Dat hoopt. Op de goedertierenheid. Van die koning. Daar leren ze het mij op, al zou hij mij doden. Dan zal ik nogthans op hem hopen. Zo zwijgt in die ziel. Dat is vrucht van het zwijgen. Van deze borg voor zijn vader. Hij zwijgt. En nu leren ze het alle met Daniel. Heren, bij u is de gerechtigheid. Maar bij ons is de beschaamdheid. Des aangezicht. En daarom is het een groot voordeel om dat plekje eens te mogen kennen. Zwijgend in je schoot voor God terecht te komen. Dan hebben we niets meer in te brengen. Daar hebben we geen uitvluchten meer. Daar hebben we geen ditjes of datjes meer. Daar ligt het alles afgesneden. Daar zwijgen. Daar is er maar één die spreken kan. En dat is God zelf. Zeg gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Alleen. Hoor dan en we eindigen daarmee. Zo is dit zwijgen van Christus. Niet alleen een zwijgen tegenover die vijand. Een zwijgen voor zijn vader. Maar het is ook een zwijgen. Ter wille van zijn volk.
Hier zien we vervuld in de borg wat we lezen in Psalm 38. Ja, ik ben als een wiens oren niet meer horen wat men zeggen, kwaad of goed. Wien de tegenreden ontbreekt om te spreken en die daarom zwijgen moet. Zwijgen. Ook ter wille van zijn volk. Om ook hierin te staan, in de plaats van zijn volk, dat van nature niet stilzwijgen kan en niet stilzwijgen wil, als Gods hand eens zwaar op hem drukt. Wat een klagen vaak, wat een murmureren. Ach, dan zijn we het met God niet eens, als de druk eens komt. Het leed, de rouw, de smart, dan is het onmogelijk om in eigen kracht de Heer stille te zijn. En u steekt er ieder maar eens de hand in zijn boezem. Hoe dikwijls heb ik gezegd, we zijn het altijd met een Heer eens. Als het maar precies gaat zoals gij bij je graag willen. Maar als God je nu eens een kruis op gaat leggen. En als God nu eens een tegenheen met je wandelen gaat. In welke weg ook hoor. Ah, weet je wat we dan gewaar worden? Eerlijk. Dat je je hart en dat je niets mee hebt. En al komt het dan niet over je lippen. Dan kan het soms in je hart wezen. Die opstand. Die vijandschap. Dat verkeerde gedachte van God hebben. Eerlijk, als je nog eens één goede gedachte van God mag hebben, dat is vrucht van de borg. Want dat hebben we niet van huis. Wij kunnen van onszelf goden niet stillen zijn. Ach, je kunt wel eens mensen ontmoeten en dan mogen ze zo liefelijk wel eens stille wezen. En, of ja, dan denk ik, of lief mens, je hebt je eigen nog nooit recht leren kennen. Want wie zich recht voor God leert kennen, vriend, weet je wat die leert. En heb je dat nu al geleerd? Vraag het dan zo eens de Heer. Of die dat nu schenken wil, dat is ook een vrucht van Jezus' borgtocht. Dat u eens recht mag leren. O God, ik kan en wil het nooit met je eens weten. Alleen uit de gewilligheid van den borg. En nu nog eens. Al komt het dan soms niet over je lippen. He, maar onder het kruis of onder smart en rouw en ziekte en dood en wat ook. Och, dan kan het ons soms in je hart nog verkeerd liggen hoor. Geloof me toch, wie die een weinigje zijn eigen hart kent, moet het niet dikwijls uitwenen. O God, wat een bron van onzalige zaak. Mijn hart, mijn hart. Dat het nooit met God eens is. En dat het met God eens wordt, mag ik het nu eens zo zeggen. Als nu die zwijgende borg ter wille van zijn volk dat hart neemt en in zijn doorboorde middelaarshand legt. En daar zegt die dierbare borg, o mijn braaf, o mijn volk, ik zweeg voor u. Omdat gij niet zwijgen kon en niet zwijgen wil. Versta je ook die trek in het borgtochtelijke werk van Christus? Lieve vriend, wat zou je er goed aan toe wezen? Want je zou al meer in de Heer Jezus zien. En je zou nergens je rust in kunnen vinden meer dan alleen in die Heer Jezus. En dan ben je rijk hoor. Och, al had jij dan helemaal sluis tegen, of heel de wereld. Wat kan het je schelen, als je hem mee hebt? En dan heb je toch alles? O, bidden uw hart eens, om dat gezegende onderwijs, uit het borgwerk van Christus. Hij brengt aan, wat wij niet aanbrengen kunnen. Omdat wij maar niet stille zijn. Maar zo vaak opstandig, murmureren, verkeerd kunnen wezen. Och, Als je ze recht ontdekt wordt en de vijandschap van je hart. Weet je wat er dan wel eens in je hart kan opborrelen? Ook erom, dan kun je soms vijandig staan tegenover God.
Gerust.
Als God je daar maar recht aan ontdekt, dan word jij gewaar. Enkel vijandschap tegen vrije genade. Ten einde toe. Zo leert de kerk nu uit vrije genade te leven. Weet je wat heerlijk is? Al meer les te ontvangen hierin. Op al het uwe. En bovenal op jezelf de dood te schrijven. Niets uit ons, maar alles uit hem. Zo gaan we naar Jeruzalem. O, wat een gezegende en genadige weldaad. Als die vrucht van Christus borgtocht door zijn heilige geest aan het hart wordt toegepast. Zie, dan is het zulk een troost. Als we dan zomaar eens met dat opstandige, murmurerende, verkeerde hart aan de voeten van die borg mogen zinken. Anders is het niet nodig. Nu aan zijn voeten te mogen zinken. En wat is dit dan een troost? Als ge het dan belijden moogt aan zijn voeten. Heere, gij zijt stille geweest, omdat er bij ons geen stilzwijgen gevonden wordt. Daar, door Christus, door zijn duur verworven geest, werkt hij het in uw hart, dat ge stil kunt zijn. Want dat kan, geeft twee voorbeelden om destijds willen. Ik moet gaan eindigen. De vrucht van het zwijgen, van de borg voor zijn vader, terwille van het volk dat niet zwijgen kan, zwijgt hij nu. Dus ook daarin als borg. En let nu eens op, nu heeft hij die geest der eenswillensheid met al de handelingen Gods voor zijn volk verworven. Zodat dat volk het eens kan zijn met de Heere op het ziekbed. Heerlijk, dan heb ik aan ziekbedden gestaan waar ze de Heere mochten roemen en prijzen. Waar ze mochten zeggen, het is enkel liefde, vaderlijke liefde, dat ik hier nu lig, in pijn en smart. O ja, bij de ogen, dat weet ik wel, dat verstaat de wereld niet. En een vroom mens die denkt, natuurlijk, het is maar voor ervaring vatbaar. God van de hemel, mogen deze zalige zaken door zijn lieve geest in uw harten werken? Dan heb ik bij geopende graven gestaan, waar dierbare panden wegzakten. En de nabestaanden mocht getuigen, het is enkel goedheid wat God doet. Eens willens, met de weg gemaakt, geef u deze twee voorbeelden eens uit de Bijbel. Aaron, je kent hem toch? Als daar zijn twee zonen met heilig vuur komen voor Gods aangezicht. En daar staat vader Aaron en daar ziet hij voor zijn eigen ogen dat zijn twee jongens in de vlammen der heiligheid Gods verderd worden. En wat lezen we dan? Doch Aaron zweeg stil. Dat is een vrucht. Een vrucht van het zwijgen van de borg. David, daar gaat hij in zijn diepste ellende, vluchtend naar het overjordaanse. Zijn eigen jongen zit hem op de hielen, Absalom. En dan gaat hij met as op het hoofd en gescheurde kleren. En de conscientie buldert het wel bij David. Het is mijn eigen schuld. Het zijn mijn eigen zonden die het me bitter maken. En dan loopt daar aan de overkant van het ver dat Satans kind Simi. En is stof met stof. En hij wierp hem met stenen. En hij vloekte hem. Ik kan begrijpen dat er enkele officieren zeggen tegen de koning. Laten we overtrekken. En dit Belials kind doden. Maar dan zegt David. Laat hem vloeken. God heeft tot hem gezegd. Vloek David. Wie weet. Doet God er nog iets goeds uit voortkomen. Kijk, daar ligt die vlak met zijn God verenigd. En als nou de zielers het eens mag worden met de Heer, in welke weg dat hij je leidt, dat is dan enkel vrucht van die geest der eenswillendheid. Omdat die Christus nu zweeg en het met God de Vader volkomen eens was. Versta je het nu? Dat alle weldaad in het hart van Gods volk verheerlijk vrucht is uit Christus. En dan horen we. Straks, nu is die Christus verheerlijkt aan zijn vaders rechterhand. En wat doet hij nu? Omdat hij hier voor dat Sanhedrin gezwegen heeft. Wat doet hij nu? Amen. Goddelijk evangelie. Amen. Zegt mijn ziel daarom. Zie je nu een arme zonde. Schrijft. Roept. Bidt. Smeekt. Dan hoort God. Had die borg niet gezwegen. Dan zou God ook moeten zwijgen. Tot hun tranen. Dan zou God moeten zwijgen. Op hun roepen. Op hun smeken. Maar nu die borg zweeg. Nu hoort God de Vader. Als daar zo'n arme zondaar smeekt. Och Heere. Och niet mijn ziel. Door u gered. Kom jong en oud. Bracht de Heer u daar. Toe we gaan naar huis toe. Beste vriend, bedenk het eens. Nu wil God horen. En als daar dan zo'n arme smekeling ligt, die van God niet los kan komen, dan gaat de borg nu spreken. Die hier zweet, maar dan gaat de borg daar spreken. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf. Want ik heb verzoening gevonden. Indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Namelijk Jezus Christus, de rechtvaardige. Hier moest hij zijn. En toen is hij in het gericht gegaan. En toen is het recht volkomen uitgewoed op die borg. En nu gaat hij spreken. En dan gaat hij zeggen van dat arme volk. En van die armen ellendige zondaar, heilige Vader, ik wil dat ook die bij mij zijn. Hij heeft ze mij gegeven. Ik heb voor hem mijn bloed gestort. Ik heb voor hem de schuld betaald. Vader, ik eis dat ze bij ons komen. En zo lief heeft de Vader dat recht. En zo lief heeft de Zoon dat recht. En zo lief heeft de Heilige Geest dat recht. Dat hij het zo toepast. Aan de harten vindt u die rijk. Stil nu. We gaan naar huis. Bidden uw hart. Zwijgende borg. Wil voor mij spreken. Bij de Vader. Amen. Negende vers uit Psalm 89.
Thank you.
trouwe en volzalige God, wil gij zelf door uw eeuwige geest het woord toepassen aan de harten. Hoe rijk, gezegende borg, dat gij zweeg tegenover uw vijanden, zweeg tegenover uw vader, omdat gij stond in de plaats van uw volk. Dat gezweeg ter wille van uw volk, dat men niet zwijgen kan en niet zwijgen wil, als uw hand eens tegen is. Dat gij nu spreekt voor uw vader. Vader, ik wil dat zij ook zijn waar ik ben, dat we in dit uw spreken geborgen mogen liggen, uit genade. Amen. 14e vers uit Psalm 69. Aan mijn catechisanten meedelen dat we dinsdag geen catechisatie hebben. Maar wel weer, zo de Heer wil, volgende week. Dus dinsdag geen catechisatie. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.